BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks bespreken we spraakassistenten. De Google Assistants, Siri's en Alexa's van deze wereld. Want die horen alleen aan te gaan bij het juiste commando. Maar de lijst met andere woorden waar ze ook op reageren is schrikbarend lang. Nu eerst leveranciers van netwerkapparatuur voor 5G-netwerken. We willen allemaal dat die apparatuur veilig is zonder achterdeurtjes en andere fratsen. In dat kader worden sommige leveranciers bestempeld tot high-risk vendor door de EU-toolbox voor 5G van de Europese Commissie. Maar stelt Huawei in een recent position paper, de criteria daarvoor zijn onduidelijk. Daarover praten we met Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Bij ons is Bert Hubert van Power DNS. Hallo Bert.
Een hele goede middag.
Eerste vraag aan Michiel. Wat is de status eigenlijk van die EU-toolbox? Is dat nou een checklist die telecombedrijven voor elke leverancier moeten gaan invullen?
Nee, die gaat veel verder. Die 5G-toolbox is eigenlijk een normenkader met allerlei controls, een beetje gebaseerd op de ISO-standaard die goed bekend is in de wereld van informatie en computerbeveiliging. En dat is een toolkit die toegesneden is op het beveiligen van apparatuur in omgevingen waar netwerken mee worden uitgerust, zoals in dit geval 5G, mobiele netwerken. Dus dat is best wel professioneel, best goed opgezet door ENISA, dus de Europese organisatie die dat soort normen bedenkt. Ja. En dat zit behoorlijk goed en professioneel in elkaar.
Oké, dat klinkt indrukwekkend. Maar geef nou eens een voorbeeld van criteria waar telecombedrijven dan aan moeten voldoen om geen high-risk vendor te zijn bijvoorbeeld.
Nou, dat is het punt, hè. Je wordt daar is die toolkit niet zo heel erg precies over. Die zegt dat je een aantal zaken moet regelen om dat veilig te houden. Je moet de apparatuur controleren. En je moet weten wat je aanhaft. Je moet het testen voordat je het gaat deployen. En je moet een veiligheidsbeleid omheen. Je moet de software kennen. Je moet het ding kunnen patchen op tijd. En je moet zorgen dat er geen onbevoegde op die apparatuur kunnen inloggen of daar dingen kunnen veranderen of wijzigen. Dat er alleen maar mensen bij die apparatuur kunnen waarvan je weet dat ze wie ze zijn en hoe dat zit.
Ja, oké, dus het zijn meer dingen die je moet doen als telecombedrijf dan eisen waar die apparatuur aan moet voldoen.
Ja, de accent ligt op de deployment, hè? Want het is natuurlijk zo, het is net als met een vliegtuig. Je kunt niet zeggen als een Boeing uit de fabriek komt dat je zegt, nou zijn we klaar. Hè? Nu is het voor de rest van zijn leven kun je veilig vliegen en ongeacht wat de piloot doet of het onderhoud is het allemaal prima. Ja. Het gaat er natuurlijk om dat je het kastje daadwerkelijk inzet in een omgeving en welke maatregelen je dan treft om te zorgen dat het veilig blijft.
En is wat er dan voorgeschreven is ook inderdaad in de hele EU hetzelfde of zijn er verschillen tussen lidstaten?
Nou, lidstaten hebben natuurlijk wel ruimte om af te wijken. Zo werkt dat natuurlijk met Europa. Mm-hmm. Tenzij het echt Europese wetgeving is. Dit is een toolkit, die wordt aangeboden door ENISA. En waarvan wordt gezegd, dit kun je of zou je moeten gebruiken om je netwerken veilig te houden.
Ja, en is er dan ook gelijke behandeling van de leveranciers, van bijvoorbeeld leveranciers van binnen de EU, leveranciers van daarbuiten, Amerikaanse leveranciers, is dat eerlijk geregeld?
Nou, er wordt niet gezegd wie dan die hard risk vendors zijn. Hè. Er wordt wel gesproken over het feit van nou de kans dat dat via de apparatuur van een leverancier wordt gespioneerd of dat er rare software of achterdeurtjes in die apparatuur zitten, die is groter. En dan moet je dus ook meer doen om te zorgen dat dat niet gebeurt.
Ja.
Daarover wordt gesproken.
Ja, even een vraag aan Bert Hubert. Is het inderdaad een goed idee om op deze manier die apparatuur te onderzoeken die kandidaat is om in onze telecomnetwerken te worden opgenomen?
Ja, dat zou werkelijk een fantastisch idee zijn. Als je ziet wat men in Engeland heeft geprobeerd, daar heeft de overheid een heel centrum ingericht om alle apparatuur van Huawei te controleren en te testen. En daar is men nu een jaar of 5 mee bezig. En dat is recent helaas tot de conclusie gekomen dat de software die men aan het testen en controleren was niet daadwerkelijk de software was die op de 5G-zendmasten draaide.
Oh, dat is onhandig. En,
ja, dus het is een heel goed idee om zoiets heel goed te monitoren. Maar het is dus, ja, vooraf is dat dus heel moeilijk. En als het systeem eenmaal in productie is dat monitoren ook heel lastig als je namelijk, zoals gebruikelijk, het beheer van de apparatuur ook hebt overgelaten aan de leverancier. Want dat is wat er namelijk gebeurt. En op dat moment is het toch wel heel moeilijk om zicht te krijgen van, joh, is deze apparatuur nu rare dingen aan het doen of niet?
Ja. Oké, dat is belangrijk om even vast te houden. Gaan we zo over hebben dat de leverancier ook de mensen levert die de apparatuur gaat beheren. Maar ik ga weer even terug naar Michiel, want Huawei is van mening dat de criteria ze vinden zelf dat die criteria objectief, transparant en meetbaar en eerlijk en proportioneel enzovoort wat niet al moeten zijn. Maar daaruit blijkt dat ze zich niet eerlijk behandeld voelen. Kun jij dat onderschrijven, dat gevoel dat zij hebben?
Ja, dat vind ik ook. Het hele verhaal is vanuit de hoek van veiligheid toch naar mijn stellige overtuiging veel te veel naar de hoek van de geopolitiek getrokken.
Ja.
Er is voordat al die normen en die toetsen en die zaken die Bert beschrijft bekend waren, was eigenlijk al gezegd van je moet niet naïef zijn. Je moet maar veronderstellen dat omdat die leverancier uit China komt en omdat daar een overheid zit die het niet zo nauw neemt met spionage, moet je dus al bij voorbaat de conclusie trekken dat het gebruik onacceptabel is. Ja, dan vind ik dat is een... Ik vind dat een onacceptabele vermenging van geopolitiek met het professioneel veiligheidsbeleid.
Ik hoor Bert net ook al zeggen.
Je moet het aan experts overlaten.
Bert zegt net ook al dat er in Engeland een centrum is om de apparatuur van Huawei te onderzoeken. Dat is eigenlijk al meteen ongelijke behandeling.
Nou ja, prima. Als je zegt van ik wil apparatuur die in mijn netwerk zit te testen. Ik vind, je zou alle apparatuur eigenlijk aan dat soort testen moeten onderwerpen. En bij alle de risico's eigenlijk voor alle apparatuur, die lat zo hoog mogelijk leggen. Want ik geef maar eens een voorbeeld. Andere leveranciers die nou niet op dat lijstje terecht zijn gekomen, laten hun chips en de spullen en de software ook in China maken. He, dus als je uitgaat van het feit dat er een soort samenzwering of samenspanningen zijn tussen die bedrijven en die mensen daar en de Chinese overheid. Ja, dan geldt dat niet exclusief voor Huawei. Dan is dat een risico wat blijkbaar in die apparatuur kan zitten. En dan zou al die apparatuur aan diezelfde meetlat moeten voldoen.
Ja, en dat argument gebruikt Huawei ook in hun position paper. Moet je horen, het gaat niet alleen om onze apparatuur, want ook in apparatuur van Europese vendors, leveranciers, zitten onderdelen die in China worden gemaakt. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Onderschrijf jij dat?
Ja, precies, zo is dat inderdaad. Je moet het globaal bekijken. En waarom zou je veronderstellen dat apparatuur die uit Amerika komt of uit Israël, dat die impliciet wel veilig is en dat je daar niet zulke strenge of zware testen op zou moeten loslaten?
Ja,
gaat om informatie in onze 5G-netwerken, dus ja.
Dit wordt op dit moment op Europees niveau besproken en geregeld. Heeft Den Haag hier nog iets over in te brengen eigenlijk?
Uiteindelijk wel. Hè. Er is altijd wel, zo werkt het met de Europese wetgeving, er is volop ruimte voor lidstaten om zelf daar toch aanvullend of afwijkend ander beleid op te zetten en andere aanvullende normen te stellen. En zo hebben we hier in Nederland ook een wet die iets zegt over ongewenste zeggenschap. Ja, dat is niet Europees, dat is gewoon een Nederlandse implementatie die toeziet op dat specifieke risico.
Ja. Nou weer even naar Bert Hubert, want Bert, jij zegt net al, Huawei levert ook mensen die de apparatuur beheren. Dus de betrouwbaarheid van de apparatuur is niet het enige waar we het over hebben. Zijn we inderdaad zo afhankelijk geworden van Huawei?
Ja, totaal en geheel. En ik kan dat uit persoonlijke ervaring zeggen, want ik ben naast Huawei leverancier van grote Nederlandse telefoonmaatschappijen.
Ja.
Wij moeten af en toe problemen oplossen binnen die telefoonmaatschappijen. En dan vragen wij van, joh, hoe zit dit en dit stukje van jullie netwerk ingericht? Want wij denken dat daar een probleem zit. En dan krijgen we regelmatig als antwoord, ja, dat weten wij niet. We kunnen een ticket openen bij Huawei of een andere leverancier ergens ver weg. En die zoekt dat dan uit. En ik vind dat toch op een bepaalde manier relevant. Want kijk, Michiel die zegt van het is geopolitiek en dat moeten we niet verwarren met techniek. Beschikbaarheid van communicatie is nationale veiligheid. En daarmee kan je niet meer zeggen van ja, dat is geopolitiek, dat moeten we niet verwarren. Zoals een voetballer die zegt van ik wil alleen maar voetballen en ik wil niks weten over mensenrechten. Want daar ga ik niet over, ik ga over voetbal. Maar kunnen telecommuniceren is een vitaal belang. En daarbij vind ik het toch wel heel erg belangrijk dat wij kunnen zeggen, wij weten wat er gebeurt in ons netwerk en op dit moment weten we dat gewoon.
Is dat niet zo? Dus als de Chinezen zeggen van wij vinden jullie niet aardig meer, we lopen weg en sue us maar, dan staan we volledig met lege handen, als ik jou goed begrijp.
Ik denk dat we dan binnen een maand alles down is.
Ja.
En dan hoeven ze niks voor te doen, hoeven ze alleen maar te stoppen met beheren.
Michiel Steltman?
Ik vind het toch, nog wel enige nuance. Het is niet zo. Kijk, natuurlijk, Bert, heb je volstrekt gelijk dat een operator, een netwerkoperator, precies moet weten welke component erin zit en wie er aan de knoppen zitten. Maar het is maar geopolitiek noem ik de automatische en impliciete aanname dat als er iemand met een Chinees paspoort aan de knoppen zit, er dus sprake is van infiltratie en spionage.
Nee, maar Michiel, in ieder geval.
Die hebben ze ook Nederlandse werknemers. Hè?
Bij dit soort cruciale technologie moet je je toch voorbereiden op een worst case scenario. Hè? Dus dat ze bijvoorbeeld zouden weglopen bij een groot internationaal conflict. Dan moet je systeem moet daar toch robuust voor zijn.
Exact, maar je moet dus weten wie er aan de knoppen zitten en niet bij voorbaat zeggen, nou die nationaliteiten, dan hoef ik verder niet te checken, dan is het gewoon veilig. Hè? Laten we Amerikanen aan ons beheersknoppen zitten of Nederlanders, dan is het helemaal niets meer aan de hand. Hè? En dat je aanneemt van iemand met een Nederlands paspoort, dan is er nul veiligheidsrisico. Zo werkt het natuurlijk niet.
Nee.
En je moet weten wie die persoon daadwerkelijk is, ongeacht zijn paspoort of afkomst en hoe dat zit met risico op samenspanning, de netwerken waarin zo'n persoon zit, bewijs van gedrag, et cetera. Dus het gaat erom dat je het weet. En niet dat je bij voorbaat conclusies zet die je niet test of onderbouwt. En daar verzet ik me tegen.
En Huawei pleit in hun position paper voor een multi-vendor beleid. En met wat mits en maren schrijft Bert, Hubert trouwens ook, dat in een stuk dat hij online heeft gepubliceerd. Dat houdt dus in dat je een mix maakt van apparatuur van verschillende leveranciers, zodat je inderdaad robuuster bent, dat je minder afhankelijk bent van één. Is dat een goede strategie? Michiel?
Je vroeg het aan mij.
Ja, ik vroeg het aan jou. Ja.
Ook daar zit de mits en maren aan. Hè. Als je meerdere leveranciers hebt, moet ook natuurlijk de interoperabiliteit. Hè. Die spullen moeten met elkaar samenwerken. Je moet meerdere leveranciers en de mensen achter de knoppen moet je testen. Dus je totale hoeveelheid regie en testen wordt daardoor groter.
Ja.
En aan de andere kant moet je kijken, met meerdere apparatuur bouw je daarmee dus ook redundantie in. Als één stukje faalt, is het dan zo dat het andere stukje doordraait. Hè. Dat kan. We hebben in de 90 jaren een keer een grote internetstoring gehad doordat alles Cisco was. En er zat één bug in Cisco OS en het hele internet viel uit. Dat wil je niet.
Ja.
En dus spreiding van risico kan goed zijn, maar het interesseert ook weer andere problemen.
Ja, Bert Hubert, gaat Huawei geweerd worden, denk je?
Ik vind het een hele moeilijke discussie. Kijk, wat er nu aan de hand is, Huawei komt als leverancier langs met een buitengewoon aantrekkelijk en goed aanbod. Namelijk, wij leveren de apparatuur, we installeren de apparatuur en indien nodig financieren we de apparatuur zelfs. En dat is een fantastisch aanbod en het is heel moeilijk om dat daar niet op in te gaan. De keerzijde is, wat Michiel net ook beschrijft, als een telecommunicatiebedrijf weer echt de regie op zich neemt en zegt van wij gaan echt begrijpen wat er in onze netwerken hangt en wij gaan inderdaad ook meerdere leveranciers op elkaar aansluiten en dat integreren, dat betekent dat je weer echt een echt telefoon, een communicatiebedrijf moet worden en dat je er ook heel veel personeel voor in dienst zal moeten nemen, zodat je weer weet wat je aan het doen bent. En dat laatste zie ik nog niet gebeuren. En eerlijk gezegd, als wij op dit moment bijvoorbeeld Nokia of Ericsson zouden komen uit Zweden en Finland dan. Dan is het nog niet. Dan zal nog steeds het beheer uitgevoerd worden door mensen van heel ver weg. Want ook Nokia en Ericsson zijn heel groot in het beheer uit laten voeren.
En je moet in
landen ver weg.
Die vaardigheden die moet je eigenlijk in eigen huis hebben als telecombedrijf, zeg jij.
Ja, en die zul je weer op moeten bouwen. En we zullen weer mensen in dienst moeten nemen. Of we moeten zeggen van net als de situatie die we met mondkapjes hebben gehad tijdens corona. Die zegt van we vinden het niet erg om hiervoor afhankelijk te zijn van het buitenland. En dan bellen we misschien gewoon een keer een weekje niet.
Ja, allebei bedankt voor dit moment, Michiel Steltman en Bert Hubert. Maar we gaan gewoon verder.
Digitaal.
Over spraakassistenten als Google Assistant, Siri van Apple en Amazon's Alexa. Je moet ervan houden, ze kunnen best handig zijn. Tenminste, als ze alleen naar je luisteren, wanneer dat ook echt de bedoeling is. Onderzoekers van de Duitse Ruhr-universiteit in Bochum hebben ontdekt dat er een lijst is met zeker 1000 Engelse woordcombinaties waar die apparaten ook op aanslaan. Bijvoorbeeld oké cool in plaats van oké Google. En dan loopt er alweer een opname ergens in de cloud. Dus Bert Hubert, gebruik jij zo'n spraakassistent?
Nee. En ik kijk ook heel wantrouwig naar iedereen die er wel eentje heeft. Maar ik begrijp wel dat mensen het nuttig vinden. Maar misschien weet ik er net iets te veel van af. En daarom ben ik er geen fan van.
Ja, Michiel Steltman weet er ook veel van af. Maar volgens mij gebruik jij ze wel, hè?
Ja hoor, ik gebruik ze zeker. En ik ben er een groot fan van. Ik vind het allemaal prima. Ik kan ook uitleggen waarom.
Doe het dan maar.
Ik deel de angst van Bert absoluut niet.
Nee.
Nou, Wat een bedrijf als Google van jou verzamelt is data. Hè? Dus ja. Dat is gewoon, dat zijn bitjes. En vervolgens maken ze daar maar op één manier informatie van. Hè, dat je er iets mee kan. Dat is door advertentieaanbod te matchen met jouw profiel en het dan op jou te richten. Wat Google niet doet, is jouw data, hè, dus jouw spraak- en stemcommando's aan een ander geven. Hè, tenzij de overheid of de inlichtingendiensten daarom vragen. En wat Google ook niet doet.
Nou, precies, data is, die verzameld worden, die kunnen in verkeerde handen komen. Dat is nou net het hele punt.
Dat kan in theorie. En dat is natuurlijk de kern. Hè. Vind je het van, is Google net zo goed als de bank voor mijn geld? Hè? Ik vertrouw ABN AMRO, vertrouw ik ook dat ze netjes op mijn centjes passen. Ja. En dat dat niet in verkeerde handen terechtkomt. Ik heb ook niet zoveel keus, hè? Daar zijn we aan gewend. En vinden we dat Google dat doet met bitjes die uit mijn woonkamer in hun platform terechtkomen? Ik vind van wel.
Okay.
Ik maak de afweging dat ik denk, ik heb daar voldoende vertrouwen in. Dat dat niet zomaar terechtkomt bij instanties waar ik er echt niks mee wil. Ja, tenzij een overheid of een inlichtingendienst dat wil. Maar die hebben de bevoegdheid nou eenmaal.
Dan ga ik zo nu even naar Bert. Want wat gebeurt er precies technisch op het moment dat ik het goede commando geef?
Ja, nou, het is heel, op zich wel heel elegant gedaan. Zo'n apparaat zit een chip in, een klein processortje, in een Alexa-doosje of in een Google-assistant. En die luistert de hele dag, luistert die lokale chip met je mee, om te kijken of jij het zogeheten wake word zegt. Dus of jij zegt, hey Siri of oké Google. Maar daarbij moet je wel weten, in dat apparaatje zit natuurlijk geen supercomputer. Er zit een relatief eenvoudig chipje. En die kan met behoorlijke zekerheid kan die zeggen van volgens mij zei die net oké Google. Weet ik 95% zeker. Ja. Ik open nu een verbinding met het moederschip bij Amazon of bij Apple of bij Google. En ik stuur het geluid op van de afgelopen paar seconden. En dan gaat daar een grotere computer nog een keer bepalen van zei die nou echt oké Google of zei die oké Google.
Er is een extra laag ingebouwd om dat beter zeker te maken, zeg maar.
Ja, dus een klein computertje maakt de eerste schifting. En daarna is er een grotere computer die dan daadwerkelijk bepaalt van oké, we krijgen een vraag.
Want ik zat al te denken, het is natuurlijk zo afgesteld dat hij niet al te vaak, wanneer je wel het goede woord zegt, dat hij niet reageert, want dat is het minste wat je wilt.
Ja, dat is natuurlijk het meest irritante. Dus als hij te kritisch is, dan luistert hij niet. En de andere kant op is veel minder vervelend in de gebruiker, voor de gebruiker. Want dan zet hij af en toe voor niks een verbinding op. Maar dat kost je niks. Daar heb je verder geen last van.
Ja. Gaat deze techniek nu nog vooruit? Ik bedoel, als het nu slecht werkt, zijn 1000 woorden die per ongeluk de zaak starten. Wordt dat minder op den duur, denk je?
Nou ja, dat kan dus wel. Nu zit in die apparaatjes natuurlijk de goedkoopst mogelijke chip, die niet heel grote geluidsanalyse gaat doen op jou. Maar als je kijkt dat Google, die toch wel heel knap zijn in dat soort dingen, ook al vind ik ze ook heel eng. Die hebben nu telefoons, een apparatuur die zo knap is dat de chip die daarin zit 20 jaar geleden een supercomputer geweest zou zijn.
Ja.
En daarmee zou je dus een assistant kunnen maken die wel degelijk lokaal met grotere betrouwbaarheid kan bepalen of jij nou oké Google zei of niet.
Hey, en als nou die opname per ongeluk wordt gestart, wat gebeurt er dan verder daar bij Google? Of bij Apple?
Ik ken de Google-mensen van binnen heel erg goed. En die zijn heel goed, en daar ben ik dan wel weer met Michiel Steltman eens. Die zijn heel goed in dat allemaal informatie van jou vergaren, maar die tegelijkertijd ook heel goed geheim houden, zelfs van de rest van Google of zelfs van mensen in een andere kamer. Dus als je dan zo'n lijntje opengaat, dan kom je stem komt vast terecht in een database en ze gaan die database gebruiken om de computer verder mee te trainen. Maar het is binnen Google helemaal niet zo dat allemaal gebruikers kunnen zitten grasduinen in van wat zegt Herbert allemaal tegen zijn machine?
Maar soms luisteren daar toch wel mensen naar om, zoals ze dat dan noemen, die technieken te verbeteren?
Ja, en dat is dus de reden dat ik me wel zorgen maak.
Ja.
Is in de naam van wij klanten beter en we kunnen ze nog beter voorzien van advertenties, zijn de normen in Amerika veel ruimer. En wordt keer en keer ontdekt dat gigabytes aan geluidsbestanden van miljoenen mensen zijn uitgeluisterd door derden. En die dan moeten zeggen, ja, hij zei wel oké Google en hij zei niet oké Google. En daar blijkt dan dat die mensen ook hele gesprekken in huis hebben gehoord. En als ze daarover zeuren, dan zeggen ze, klik dan gewoon maar op doorgaan en next. Daar heb ik aanzienlijk minder vertrouwen in.
Ja, en Michiel Steltman, ondanks het feit dat jij je geen zorgen maakt, zou je toch niet fijn vinden als er een bepaalde wettelijke maximale foutmarge werd ingesteld om dan toch die privacy te beschermen?
Nee. Ik denk de privacywet die moet erop toezien dat de praktijken zoals Bert die beschrijft, hè, wat voor geheimhoudingen en wat zijn de waarborgen, de checks en balances, die gelden op het moment dat iemand in het bedrijf zit te luisteren naar wat je hebt gezegd. Hè, zoals het gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en zo. Wat gebeurt daarmee in dit geval? Die geluidsfragmenten, dat een beetje netjes wordt behandeld. Dat vind ik heel terecht de vraag. Maar ja, dat zo'n apparaat aan foutmarge moet voldoen, dat gaat mij een beetje te ver. Ja, en bovendien, en mijn Google Home, zeg maar, die heeft ook lampjes. Hè. Op het moment dat hij triggert, zie je de lampjes knipperen. En als hij dat, en dat doet hij wel eens bij mij ook, weet je, als dat tv aan. En dan zegt iemand wat op de tv en ineens begint het ding te knipperen. Dan denk je, oh, nou, dat is dus een false positive. Ja, dan weet ik dat ik even mijn mond moet houden. Want ik zit wel naar die knipperende lampjes te kijken. Want ja, op dat moment is dat niet relevant. Dus ja, ik vind het voldoende.
Je bent dus wel op je hoede wat dat betreft. Dat stel ik dan toch maar even vast.
Ja, dat wel.
Ja. Even naar Bert Hubert terug. Kun je ook meer op het apparaat zelf laten gebeuren in plaats van dat er dingen naar de cloud worden gestuurd? Dat zou ook helpen.
Ja, nee, inderdaad, dat kan. En dat zal in de toekomst ook meer mogelijk worden, omdat de chips ook goedkoper worden. Maar dat zal wel een luxe feature worden. Want de chip die er nu in zit, kost misschien 50 cent per stuk. De chip die dat soort analyses kan doen, ik denk dat 20 euro zo op is. De Duitse onderzoekers die dit nu bekeken hebben, hebben niet alleen naar de machines van Google en Amazon gekeken en Apple. Maar die hebben ook, daar kom ik toch weer terug op een aantal Chinese apparaten van de, zeg maar in het Chinese parallele universum met hun Google en hun zoekmachines. Ja. En die zullen denk ik toch niet zo snel geneigd zijn om te innoveren in privacy bevorderende chips. Eerlijk gezegd, maar het kan wel. Het apparaatje zelf zou veel meer kunnen doen om zeker te weten wat jij zei dan wat er nu gebeurt.
Ja, oké. Dus het blijft een technologie waar grenzen aan zitten. Ik dank jullie allebei heel hartelijk. Bert Hubert van PowerDNS en Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Intussen gaan wij even op vakantie. De komende weken laten we daarom het beste van het afgelopen seizoen van BNR Digitaal horen. En als je zelf eerdere uitzendingen wilt uitkiezen, kan dat ook via bnr.nl, via de app of waar je ook maar naar je podcast luistert. Probeer ook eens een van mijn andere podcasts, de Cryptocast, de Technoloog of Space Cowboys. Dat was het. Eind augustus zijn we er weer met een heel nieuw seizoen. Heel graag tot dan.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.